43. De vrouw keek angstig naar hem op. Zag hij dat nou goed? Liep haar kwijl langs haar kin? Wat een afstotelijk mens. Hij zou het kort houden. Niet alleen had hij haast om dit af te ronden, maar zijn lust tot intensiever onderzoek was tot nul gereduceerd na zijn ervaring met het verschrikkelijke handwerkje van de afgelopen nacht. Dat was hem toch niet in de koude kleren gaan zitten. Op het schoolplein stond je hoog op te geven van je zoon. Volgens jou was hij hoogbegaafd. Heeft hij testen ondergaan? Door welke instelling is dat bevestigd? Had die jongen een hoge CITO-score? Peters stem knalde door de ruimte. Ja, ik. Dat is alles wat telt, niet? Een kind dat gebruikt wordt voor het verheffen van de moeder tot een hogere status. Een kind dat niet aan de verwachtingen van zijn moeder kan voldoen en daardoor compleet verpest is voor de rest van zijn leven. Er zijn natuurlijk ook geen medische verklaringen. Je bent zelf zeker eveneens hoogbegaafd? Dat zullen we dan maar eens gaan testen. Eens kijken welke score jij behaalt. We beginnen met een raadsel om je niveau vast te stellen. En omdat ik je niet hoger inschat dan je zoon, moet je hem met een IQ van 95 kunnen oplossen. Luister goed. Een politieagent loopt op straat en hoort in een huis een vrouw roepen. Frans, Frans, ik wil niet dood, schiet niet. Er volgt een knal. De politieagent aarzelt niet. Hij trapt de deur in, rent het huis binnen en ziet daar een vrouw dood op de grond liggen, met om haar heen een advocaat, een chirurg en een postbode. De agent loopt direct naar de postbode en zegt, ik arresteer jou wegens moord op deze vrouw. Hoe weet de politieagent nu dat de postbode de dader is? Een diepe zucht ontsnapte hem toen de vrouw hem met nietszeggende blik en de openhangende mond aankijkt. Hij had er echt genoeg van. Laten we maar besluiten dat het onder de 95 is. Nu zal ik alleen nog even de ondergrens vaststellen. Deze is voor de liefhebbende moeder. Daantje werd bij zijn vorige verjaardag 11 jaar, terwijl hij op zijn volgende verjaardag 13 jaar zou worden. Hoe is dit mogelijk? De vrouw keek raadloos naar hem op. Oké, laten we het afronden. Het wordt nog makkelijker. Peter wees naar de deur. Ik doe die deur open. Daarachter ligt een jongetje en staat een badkuip met zoutzuur. Wie is de dader? Nee, jij monster, je hebt Daantje vermoord. Wanhopig snikkend viel zij terug op het bed. Dat heb je in één keer goed geraden. Zie je dat je het kan? Ik heb wel het raadsel uitgekleed en naar jouw niveau gebracht, dus daar is geen kunst aan. Uiteindelijk is gebleken dat je zoon net zo stom is als jij. Je intelligentiebewering en je ADHD-merkje zijn alleen maar een stoplapje voor je eigen onvermogen een kind op te voeden tot een normaal mens. Morgen zou hij de losse eindjes aan elkaar knopen. Nu eerst maar eens controleren hoe het met Karel was gesteld. 44. Er werd grootschalig buurtonderzoek verricht en de beide rechercheurs hadden het op zich genomen de meldingen na te trekken die binnen waren gekomen met betrekking tot de profielschets. Het feit dat de meldingen uit één en dezelfde buurt waren gekomen, vormde volgens hen een duidelijke aanwijzing dat ze de moordenaar in dit deel van Haarlem moesten zoeken. Eerst legden ze een bezoekje af aan de school en vroegen naar mevrouw Schouten. Ze werden doorverwezen naar een lokaal waar een jonge, blozende vrouw tafels aan het opruimen was. Het bleek juf Irene te zijn, de lerares van Daantje. Ja, ik dacht de man van de schets te herkennen van het schoolplein, was haar antwoord op Theo's vraag. Heeft hij dan een kind hier op school? Nee, dat denk ik niet. Maar hij viel mij op omdat hij nogal lang stond te praten met Daantjes moeder op het plein. Bovendien had ik hem al eerder vanuit de klas gezien, toen er buiten een ruzie was tussen Daantje en Sandra. De intensiteit waarmee hij naar Daantje keek beviel mij niet, maar toen ik naar buiten liep om de kinderen uit elkaar te halen, was er geen spoor meer van hem te bekennen. Toen het bij verder vragen bleek dat de juf geen idee had wie deze man was, bedankte ze haar en liepen de straat uit op weg naar de herenkapper op de hoek. Kapper Jos nam net afscheid van een klant toen zij de zaak binnengingen. Van hem hoorden ze dat de man eens in de paar weken kwam voor een knipbeurt. Je kan de klok erop gelijk zetten, zei Jos. Theo maakte een aantekening na de raadpleging van Jos' agenda. Misschien hadden ze geluk en zou de man in de geplande week hier weer verschijnen. Hij leek een gewoontedier te zijn. Ondanks het frequente kappersbezoek kon Jos hen geen naam of andere informatie geven. Ze hadden altijd over voetbal gepraat of over zaken uit het nieuws. Er was geen brokje informatie over de man zelf. Een tegenvaller voor de regisseurs was dat de man altijd contant betaalde. Hij had nooit gepind. De volgende stop voor Theo en Jo was bij de grote supermarkt even verderop. Er was al vooruit gebeld, waardoor zij wisten dat de betreffende medewerker vandaag aanwezig zou zijn. Ze vonden hem bij de koffiehoek in de supermarkt, waar ze met een koffie en een slagroomgebakje aan een tafel gingen zitten en lieten de jongen vertellen. Ik herkende hem direct. Hij drinkt hier altijd een café crème met een appelgebakje of een croissantje en dan observeert hij de mensen in de winkel. Wat ik wel grappig vond is dat hij in plaats van koffie altijd een koffietje bestelt. Betaalt hij met pin? Deze vraag van Jo kreeg het al vermoede antwoord. Nee, hij betaalt altijd contant. Na nog wat vragen te hebben beantwoord nam de jongen zijn plek achter de toonbank weer in. Terwijl ze hun gebak met smaak verorberden, zei Theo: Ik voel aan mijn water dat we dicht op zijn huid zitten. Eindelijk komen we ergens. De jongens die buiten de deuren langsgaan, zullen zeker iets vinden. En dat zal ons in zijn kielzog brengen. Als hij een koffietje bestelt, zou hij wel eens een Vlaming kunnen zijn. We moeten dit bijzonderheidje melden bij de jongens die huis aan huis gaan. Jo stond op. Laten we nog een bezoekje brengen aan het adres van onze vierde signalering. Daarvoor stapte zij in een auto op weg naar Zandpoort, waar de laatste melding vandaan was gekomen. De begroeting op de Van Dalenlaan was spontaan en hevig. De Mechelse herder stond op zijn achterpoten nadat hij hen beiden al had besprongen in een innige omhelzing met Jo. De hond had zijn voorpoten op Jo's schouder gelegd en likte zijn gezicht alsof de slagroom van het gebak daar nog op zat. Af, Jerry, af, stoute hond. De bazin had de grootste moeite het enthousiaste dier bij Jo weg te krijgen. Ze sleepte hem de bijkeuken in en verontschuldigde zich wel 4 keer voor het gedrag van het dier. Jo liet zich afkopen met een warme beker chocolademelk en genoot zichtbaar daarvan, terwijl Theo het verhaal van de vrouw aanhoorde. Ik liet Jerry enige tijd geleden uit toen ik even verderop een auto met een lekke band zag. Een man was bezig de band te verwisselen. Het duurde enige tijd voordat ik bij de auto kwam, want Jerry stond stil bij elke boom en perste er dan weer een paar druppels uit. Toen ik er bijna was, gooide de man de band en de krik in de auto. Ik kon nog net zijn gezicht zien voor hij bukte om in te stappen. Heeft u verder nog iets gezien? Zaten er meer mensen in de auto? Nee, ik heb niet in de auto gekeken en weet dus niet of er nog iemand in zat. Hij reed ook direct weg, maar het was een rode auto, dat weet ik zeker. Weet u ook het merk? Daar let ik eigenlijk nooit op. Ik heb helemaal geen verstand van auto's. Ik heb zelf ook geen rijbewijs. Ik fiets of neem het openbaar vervoer. Het bleek dat er verder geen informatie voor hen was. Belangrijk was echter dat ze in ieder geval de datum wist en die kwam overeen met de dag dat Melinda en Randy verdwenen. Bovendien wees het gegeven van een rode auto naar de Seat Ibiza van Melinda. 45. Karel was wakker toen hij met een warme grog in de hand aan zijn slaapkamerdeur klopte. Gelukkig was het slechts een eendagsgriepje, had Peter opgemerkt. Karels stemming was gelijk opgegaan met zijn lichamelijke welzijn en hij was regelrecht opgetogen toen Peter hem vertelde dat hij voor hem een auto had geregeld. Peter had gezegd dat het makkelijker was als hij voortaan de boodschappen voor hun beiden zou doen. Hij vond het dus prima toen Peter hem die ochtend de hele auto van binnen liet schoonmaken. Peter gaf hem ook nog een bon mee voor de autowasstraat. Nu Karel even uit de weg was, kon Peter maatregelen nemen om zich te ontdoen van de inhoud van de badkuip en dat irritante viswijf in feestverpakking voor Karel klaar te leggen. Hij had nog een spannend setje liggen dat Anton kennelijk bij Christine Leduc had gekocht voor Melinda. De twee vrouwen hadden grofweg dezelfde maat. Tegen de tijd dat Karel met een prachtig glimmende auto terugkwam, had hij alles geregeld. De politie moest sporen van de vrouw in Karels auto vinden. Daarom was het zaak haar nu eerst in de auto te leggen. Haar eigen auto stond geparkeerd bij station Zandpoort-Zuid. Het kon wel enige tijd duren voordat die daar ontdekt werd. Daarna was het zaak naar Karels woning te gaan. dan kon hij de boel in scène zetten. Het lijk en de auto moesten natuurlijk niet bij Karel thuis worden gevonden. Dat was te voor de hand liggend. Peter had de inhoud van de badkuip in 4 jerrycans van 20 liter weten over te brengen en in de afwezigheid van Karel naar boven gesleept en in de schuur gezet. Nu vroeg hij Karel hem te helpen deze jerrycans met chemisch afval naar het Milieuplein in Haarlem te brengen. Na 3 kwartier waren ze alweer terug en bereidde Peter zijn smakeloze gast voor op het volgende transport. Er was nu geen reden meer om Karel bij de kelder weg te houden. De aanwezigheid van een kelder op deze locatie zou hij nooit meer aan iemand kunnen verraden. Een beetje bevreesd daalde Karel achter Peter de trap naar de kelder af. Hij verwonderde zich over het portaaltje met 3 deuren. Het leek wel of zich een appartement onder dit huis bevond. Toen Peter echter een van de deuren opende, werd zijn aandacht in 1 keer volledig in beslag genomen van wat zijn oog trof. De vrouw op het bed had een extreem verleidelijk lingerie-setje aan. Hij begon hevig te trillen toen hij merkte dat ze dood was. Ik kon haar niet meer redden. We kunnen natuurlijk niet naar de instanties gaan, dus we moeten haar zelf begraven. Maar eerst is ze natuurlijk voor jou. Ze sjouwde haar naar boven en legde haar in de auto, nadat Peter er zich van had vergewist dat niemand zich op de openbare weg bevond. Op het moment dat Peter het portier dichtgooide, schoten er 2 wielrenners langs op de weg buiten het hek. Vanavond rijden we naar de begraafplaats, zei Peter. Eerst gaan we wat eten, drinken we nog iets en dan mag jij het toetje. Hij liet niet blijken hoe misselijk hij was bij het beeld dat hij voor ogen kreeg. Hij at dan ook nauwelijks. Karel liet het zich echter goed smaken en kakelde volop. Eindelijk was het donker genoeg. Nu moest het maar gebeuren.